Wij openen Gods woord vanmiddag op twee plaatsen, namelijk Jacobus 2, de versen 14 tot en met 26. En vervolgens ook nog uit het boek Titus. Dus wij lezen vanuit Jacobus 2, de versen 14 tot en met 26. En daarna nog uit Titus 3, de versen 1 tot en met 9. Dus wij lezen eerst Jacobus 2, de versen 14 tot en met 26, daarna Titus 3, de versen 1 tot en met 9, en vervolgens lezen wij nog zondag 32 uit de catechismus. Dus wij beginnen te lezen in Jacobus 2, vervolgens Titus 3, en tot slot nog zondag 32 van de catechismus. Dus wij beginnen te lezen in Jacobus 2 vanaf vers 14... Dan lezen wij als volgt dat de apostel Jacobus schrijft: wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of een zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, dus tegen die broeder of die zuster: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En gij lieden zouden niet geven de nooddruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof. Indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zo iemand zeggen: gij hebt het geloof en ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is? Gij doet wel. De duivelen geloven dat ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, leeg mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof medegewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En dat de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezonderen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is het ook het geloof zonder de werken dood. Gaan wij nu naar Titus 3, daar lezen wij de versen 1 tot en met 9. Titus 3 vanaf vers 1, daar lezen wij: vermaan hen dat zij de overheden en de machten onderdanig zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Merkelijk trouwens, valt mij nu op, het gehoorzaam zijn aan de overheid en de macht, ook rekenen tot het goede werk. Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalend, medegelei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goedertierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit werken der gerechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heiligen Geestes, terwijlke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord. In deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn voor de mensen. Maar wedersta de dwaze vragen en geslachtsrekingen en twistingen en strijdingen over de wet. Want zij zijn onnut en ijdel. Tot zover. Vervolgens lezen wij nog zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. En dat zijn vraag en antwoord 86 en 87. In de prediking zullen wij vooral stilstaan bij vraag en antwoord 86. Dus wij lezen zondag 32 van de Catechismus. En daar lezen wij: aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En dan luidt het antwoord: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons ganse leven voor God dankbaar zijn, voor zijn weldaden, dankbaar zijn voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. En daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geen allerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk van God beërven zal. Tot zover. Het thema boven de preek is eenvoudigweg goede werken. En dat is dus naar aanleiding van zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus, thema boven de preek is goede werken. Gemeente, met zondag 32 zijn wij aangekomen in het derde deel van de Heidelbergse Catechismus. U weet wat de andere delen zijn. Het eerste is de ellende, de tweede de verlossing en de derde is dan het stuk van de dankbaarheid. En dit stuk is verreweg het langste gedeelte van de Heidelbergse Catechismus. De kerk heeft gedacht, de kerk van de reformatie heeft gedacht dat wij daar blijkbaar het meeste onderwijs in nodig hadden. En misschien nog beter gezegd, blijkbaar geeft het woord ook daar alle aanleiding toe dat wij daar bij voortduur, bij herhaling in onderwezen worden. Waar je gevoelsmatig het gevoel zou kunnen hebben na de verlossing, de bedoeling natuurlijk met alle eerbied, na de verlossing is het gebeurd, is het gereed, dan is het wel zo. Dat blijkbaar als wij de belijdenisgeschriften doorlezen, dat er nog zoveel navolgt en dat wij ook daarin onderwezen moeten worden. Dat het helemaal niet zo is dat het dan gebeurd is. 20 zondagen lang dat de catechismus ons erbij stilzet, van zondag 32 tot en met zondag 52. Dat stuk van de ellende, dat heeft daar maar 10% van. En in woordenaantallen nog veel minder. 3 zondagen. En een stuk van de verlossing, 27. Zondag 1 als thema erboven. De catechismus zet ons erbij stil. En tegelijkertijd hebben wij er niet bij te denken, en dat is goed om steeds weer te beseffen, en dan vertel ik u waarschijnlijk helemaal niets nieuws, maar dan is het in ieder geval wel opgefrist, dat als het gaat om de catechismus, als het gaat om het geloof, dat het niet een systeem is van klassen. Met andere woorden, je hebt klas 1, dat is de ellende, en als je dat gehad hebt, dan ga je naar klas 2, dat is de verlossing, als je dat gehad hebt, dan ga je naar klas 3, de dankbaarheid. Als je van het ene naar het ander gaat, of zoals het ook al vergeleken wordt met stations. Je hebt station A, B en C. A, de ellende, en daar ben je langsgekomen en de trein gaat verder. Je komt bij het station B en dat is de verlossing. Je gaat weer verder en je komt in het station van de dankbaarheid. En al het andere ligt letterlijk achter je. Afgerond, gepasseerd. Nou, dat is niet wat de catechismus ons leert. Wel die drie onderdelen, maar niet als gepasseerde stations, maar eigenlijk als een cirkel, een route die je voortdurend bewandelt. En dat die vraag van vanmiddag zet ons daar direct bij stil. Aangezien wij uit onze ellendigheid, daar komt het eerste. Zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn. Dat is het tweede. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En dan in het antwoord, inderdaad, Christus die ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. En dan door zijn geest ons vernieuwt. Dat gaat bij herhaling in het leven van het geloof op die manier. Het is niet gepasseerd, maar steeds voortdurend terug. Juist ook in het leven van de dankbaarheid. Kijk, voor ons gevoel zeker, als je hem net leert kennen, als je tot geloof komt, dat de werkelijkheid doorbreekt in je leven, zoals het vaak in de kerk gaat, stap voor stap, dat het meer en meer wordt en dat dan het licht doorbreekt en dat je het ervaren mag, misschien wel rond je belijdenis doen, dat je met hart en ziel ja en amen hebt gezegd. En dat je het kon zeggen inderdaad, dat de wet die je schuldig stelde en dat je schuldig stond voor Gods aangezicht. En dat je het voor ogen zag, maar tegelijk dat je het ook zo diep wist. Het is vergeven door het bloed van Jezus Christus. Ja, dat je juist in die momenten inderdaad het gevoel hebt, het ene ligt achter mij en het andere ligt nog voor mij. En dat je in blijdschap hem hebt aanschouwd en dat je vol die goede voornemens had. De goede voornemens had om hem te dienen en hem na te volgen. En dat dag aan dag en stap voor stap en moment voor moment in je leven. En dan toch, als je een paar weken verder bent. Dat je de diepte en de werkelijkheid van de catechismus begrijpt, inderdaad. Steeds weer zonde. Steeds weer vergeving. En steeds weer dankbaarheid. Voortdurend de dagelijkse bekering, de dagelijkse vernieuwing van het leven. Om hem te kunnen danken. Dat moeten wij dus leren. Leren danken. We zouden zeggen, je bent dankbaar. Als je het antwoord leest, als je het op je in laat werken. Dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Dat te beseffen. Dus je lag dood in de zonden en de misdaden. De werkelijkheid waarin je stond was aardeduister en hopeloos. De toekomst was er een van eeuwige ondergang. Of zoals het doopformulier het zegt. Je besefte te leven onder de toren van God. En dat Christus in je leven gekomen is. En je bent vrijgekocht. Dat de toren die is verzoend in hem. Dat de duisternis verbroken werd door het licht van zijn genade. Ja, daar vloeit toch, zou je zeggen, daar vloeit automatisch toch de dankbaarheid uit voort. Daar is toch alle reden inderdaad om dan hem te danken. Want zal ik met zijn gunst erover aan hem danken. Toch, dat zit diep in ons. Wat dan? Ja, dat wij dus niet dankbaar zijn. Dat van nature niet in ons zit. En dat in het leven met God door Jezus Christus ons dat voortdurend op het hart gedrukt moet worden. Dat wij zo gemakkelijk door lijken te gaan. En dat wij leven alsof het niet gebeurd is. Maar dat de catechismus het ons op het hart drukt en ons zondag voor zondag in het gaat inscherpen dat het, wat het leven met de dankbaarheid is. Het is als het ware dat wij met onze kinderen doen. Als ze iets krijgen in de winkel of waar dan ook, dat je als vader of als moeder tegen zegt, wel dankjewel zeggen. Daar leer je het hen. Dat het woord, dat de catechismus ons leert, dank u wel te zeggen. Omdat we zien door het geloof, dat daar alle reden toe is. Nog een keer, want in die vraag, gaan we even terug naar die vraag, waarom zonder enige verdienste, alleen uit genade, door Jezus Christus. Dat is de werkelijkheid van het geloof. Niets uit ons, alles uit hem. Zo reist men naar Jeruzalem. Zonder enige verdienste, dat is dus ontvangen. Alleen uit genade, gratie, om niet. Door Jezus Christus gekruisigd. Het is eeuwigheidszondag vandaag, volgende week eerste adventszondag. Door Jezus Christus die uit de hemelse heerlijkheid gekomen is naar deze aarde en van het kribben naar het kruis is gegaan. Waarom? Nou, de taal van de catechismus die zegt daar, voor mij. De taal van de vroege kerk, de geloofsbelijdenis van Nicea, die zegt er, om onze zaligheid. Dan is er toch alle reden. Dank u, Here. Even de achtergrond van deze vraag. Waarom moet dat gedaan worden? Waarom nog goede werken? Waarom moeten we dan nog goede werken doen? Als het verworven is in Jezus Christus. Als de werkelijkheid is niets uit ons. Waarom dan toch goede werken doen? Dat is toch iets uit ons en door ons. Ja, we moeten bij de catechismus ook altijd bedenken. Wat is het front? Wat is het doel waartoe het geschreven is? Of beter gezegd, voor wie is het geschreven? En wat klinkt er dan op de achtergrond mee? Waartegen is het geschreven? Nou, voor wie is duidelijk? Het is voor de kerk. En dat is de kerk op dat moment die net vanuit de Rooms-Katholieke kerk gereformeerd is. Die mensen zitten daar nog in de kerk als ze de prediking horen. Die zitten daar in de kerk nog met het Roomse bloed in de aderen, bij wijze van spreken. Waar ze mee opgegroeid zijn, wat er meegegeven is van dag in dag uit. En wat leerde men? Nou, dat het in dat goede werk in het Rome, in de kerk, in de Rooms-Katholieke kerk, dat de goede werken meeklinken, meedoen. Goede werken werken daadwerkelijk mee aan de zaligheid. Het is onderdeel van het leven in de kerk en het leven tot eer van God, dat de goede dingen, goede werken gedaan worden. Je kunt het ook als compensatie inzetten. Om te laten zien, als boete doen. Dus als het goede werken, als terugbetaling. Nou, als dat het allemaal niet is, zo zegt de catechismus. Niet mee terugbetalen. Niets uit ons. Ja, maar dan dreigt een ander gevaar. Dat is passief worden. Verschuilen. Nee, zo zegt de kerk. En dan citeer ik, goede werken zijn geen voorwaarde tot verlossing. Maar ze zijn wel vrucht van de verlossing. Wij doen geen goede werken in het leven van het geloof om verlost te worden. Maar wij doen goede werken omdat wij verlost zijn. Dus nog een keer, niet om verlost te worden, maar de goede werken die worden gedaan omdat wij verlost zijn. En dat is wat de catechismus ons voor ogen stelt. Waarom dan? aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten van ons alleen uit genade door Christus verlossen, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Nou, zo is het antwoord, daarom, omdat de Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook, en dan komt het werk van de geest, ook ons door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Daar gaat het om. Ik hoorde pas een preek. Een predikant die al gestorven is. Die stelt hier de vraag bij. En die kom je in het pastoraat ook al tegen. Het geloof. Waarom zou ik nog leven? En dan niet vanuit negativiteit gedacht. Maar juist vanuit het positieve. Wat Paulus ook voor ogen stelt. Het was mij beter om met Jezus Christus te zijn. Verlost van deze aardse werkelijkheid. Verlost vanuit dit jammerdal. Verlost van alles wat op mij afkomt. Verlost van de zonde. Verlost van ongeloof. Verlost van strijd. Verlost van alles wat mij bij Christus Jezus vandaan haalt. Verlost van voortdurend ellende, verlossing en dankbaarheid. Om werkelijk met Jezus Christus te zijn. Hem ter eer. Waarom? Als het goed ligt. Als Christus Jezus met het woord van Paulus woning in het hart heeft gemaakt door zijn geest. Vrijgekocht, vernieuwd, verzoend. Waarom dan nog dit leven lang door met al die moeite en strijd en aanvechting? Nou, zo zei die predikant. Hierom. Ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat het werk van de geest is, de heilige geest, dat hij het leven van de kinderen van God vernieuwt. Meer en meer tot zijn evenbeeld. Er klinkt natuurlijk Genesis in door. Geschapen naar het beeld van God wat verbroken is na Genesis 3. En dan de werkelijkheid in het leven van het geloof. Meer en meer naar zijn beeld vernieuwd. Dat wat wij te gronden hebben gegooid. Dat wat wij kapot hebben gemaakt door onze zonden. Dat de geest dat meer en meer herstelt. Meer en meer. We zingen het ook met de avondzang. Naar uw beeld gelijk maken, heren. Omdat het beeld van Jezus Christus meer en meer in het leven gezien wordt. Ja, dan moet je eigenlijk denken aan het beeld wat de profeet Jesaja gebruikt in zijn profetieën. Dat van de pottenbakker. Dat Jesaja dat gebruikt. En dan zie je die pottenbakker aan het werk. Die boetseert zo'n beeldhouwwerk. En dat is niet gelijk klaar. Als je zo'n rotsblok hebt of iets van marmer. Dat gaat eerst met grof geweld. Dat is grote stukken eraf. En dan langzaam wordt het steeds voorzichtiger. Dat, met het vuiltje. Maar het doet nog steeds pijn. Nou, zo ook in het leven van het geloof. Dat God door zijn geest dat leven vernieuwt. Het meer en meer aan zijn beeld gelijk maakt. Die grote stukken van ons eraf. En dan die kleine. Dat het leven op deze aarde, dat het tot doel dient. Opdat je meer en meer Jezus Christus leert zien. Opdat je meer en meer door zijn geest zijn beeld zult vertonen. Dat meer en meer de dingen van mij eraf gaan en de dingen van hem getoond worden. En dat het niet meer om ons gaat, maar om hem. Dat hij door zijn geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat, dat is doelgevend, opdat wij ons met ons ganse leven voor God, Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En dat hij door ons geprezen worden. Dat wordt voor ogen gesteld. Dat ons leven wordt een dankoffer voor God. Dat wij ons met ons ganse leven Goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Die zin loopt natuurlijk lastig in ons oud-Nederlands, in ons moderne Nederlands. Maar het laat zien, wij ons met ons ganse leven. Ons leven wordt dankbaarheid aan God. Voor de weldaden die hij aan ons bewezen heeft. We zongen net Psalm 103. Voor de weldaden, voor al die weldaden die God heeft gegeven. Daar hem voor te danken. Juist die genade. Juist al dat goede in Jezus Christus. Vernieuwd worden door de geest. Opdat het leven dankbaarheid aan God geeft. Dat leert ons. Dat is het heerlijke van het woord. Dat God het niet voor de helft doet. Hij de rechtvaardiging en wij de heiliging. Gevolg je als krijgers, met mensen in gesprek bent. Nu gaan wij aan de slag. Nee. Tot zijn evenbeeld vernieuwd. Het is het werk van de geest in ons en aan ons. Opdat wij meer en meer aan Jezus Christus gelijk worden, dat het daadwerkelijk volkomen uit hem is. De genade, de gerechtigheid, rechtvaardigheid, de vernieuwing van het leven, eenmaal, maar ook dat hele leven doortrekkend. Dat het hele leven voor hem dienstbaar wordt, dankbaar. Het een en het ander. En ook het een kan niet zonder het ander. Wie zichzelf wil verlossen, wie zichzelf wil vernieuwen, want daar gaat het om, dat beeld wat vernieuwd wordt. Als je zelf aan de slag gaat, dan probeer je dat eigen beeld, ja, dat probeer je op te wijzelen, bij te schaven en de gedachten te werken naar buiten toe, dat je hem toebehoort, Jezus Christus. Ja, dan is het een lege huls. Als je heel veel dingen doet. Nou, dat kan heel veel. Je kunt je inzetten voor de gemeente, voor de medemens. Heel veel van je vermogen weggeven. Je keurig binnen het spoor van de reformatorische wereld bewegen. Uiterlijk ruim, keurig binnen de regels. Niemand kan er wat van zetten. Vele wetten houden en daarmee het goede proberen te doen. En het is goed dat u dat doet. Daar gaat het niet om. Maar als dat het enige is. Ja, dan zijn het wel werken, maar geen geloof. Dan is het leeg. Dan is het zonder hart. Dan is het zonder liefde. Dan is het zonder Jezus Christus. Dan is het niet uit de geest. En niet in het zien op God de Vader. Dan moet je een heleboel. Maar al dat moeten baat u zonder Jezus Christus niets. Dat kan het een, kan het ander, kan ook de andere kant natuurlijk opgaan. Het aangrijpende, zeker als je de ontwikkeling om je heen ziet. Zowel de linkerzijde als de rechterzijde. Links, zoals men pas iemand zei, links wordt linkser, rechts wordt rechtser. Maar het lijkt allemaal leegheid te worden. Van binnen en van buiten. Als de genade, als de verlossing en de vernieuwing door Christus en zijn geest wordt gemist. Het kan natuurlijk ook de andere kant op als je zegt, het moet allemaal anders. Het moet allemaal veranderd worden. Het moet allemaal ruimer, het moet zus en het moet zo. Ja, ook daar klinkt hij door. Als daar de geest van Jezus Christus, de genade niet is, dan is het eveneens leeg en loos. Dat Dat wij met ons ganse leven Gode dankbaarheid bewijzen. Dan gaat het niet meer om de dingen die je moet. Dan gaat het om de dingen die je wil. Dan is niet meer de vraag, waarom moet ik goede werken doen? Maar de taal van het geloof is, ik wil dat doen. Want dat is toch wat vernieuwd wordt. De wil. Die gebonden is aan het kwaad. Aan de Satan. Aan de duisternis. Aan de machten van deze eeuw. Die wil die je naar het verkeerde drijft en brengt. Dat is de genade. Dat vernieuwd wordt, dat er vergeving is. Maar dat als vrucht van die vergeving en verzoening, dat je die wil, dat die vernieuwd wordt. Dat je met Paulus zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik wil niet meer het kwade doen, ik wil het goede doen. Dat is wat Christus Jezus door zijn geest in mijn hart werkt. Dat ik het goede wil doen, dat ik daarin aan God dankbaarheid wil bewijzen. Calvijn schrijft het schitterend, hij zegt, kijk, het geloof is niet als slaven die niet voor het aanschijn van hun heren durven verschijnen, als zij niet de hun gestelde taak hebben volbracht. Dat is een lange zin, dat zal ik even omzetten naar kortere zin. Met andere woorden, Calvijn zegt, dat is het geloof niet, namelijk dat je een werknemer bent. Die moet iets doen. Stel als je vakkenvuller bent bij de supermarkt, dan moet je die vakken vullen. En als je het niet doet, dan durf je niet bij je baas te komen. Nou, zo zegt Calvijn, dat is het geloof niet. Maar, zo zegt hij verder, maar als kinderen die niet aarzelen hun werken aan God aan te bieden. Dan zegt de kist schitterend erachteraan, hoewel die pas begonnen zijn en half af, en hoewel ze zelfs enig gebrek vertoon. Niet de werknemer die zijn werk niet goed doet. Maar het kind dat dat werk doet, maar hoe het er ook mee uitziet, ziet, naar zijn vader gaat, naar zijn moeder gaat en het laat zien, kijk eens wat ik gemaakt heb. En dan kun je als vader en moeder, als opa en oma, als je kinderen, kleinkinderen gekregen heeft, kun je dat heel goed indenken. Als je een kleurplaat krijgt, dan zeg je niet, zeker als een kind 2, 3, 4, 5 jaar is, ja, dat is niet volmaakt. Dat is geen Rembrandt die aan u wordt gegeven. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het feit dat er gekleurd is en dat de tekening aan u gegeven wordt, dat is de vreugde. Dat is de realiteit. Het gaat niet om het volmaakte, maar het feit dat het kind dat wil doen en dat blijmoedig en dankbaar aan je geven komt. Nou, zegt Calvijn, dat zijn de goede werken in het geloof. Dat is heel realistisch. Tenminste, als u zelf kent. In het geloof. Als je leven overziet, dat je denkt, ja, wat maak ik ervan? Nee, inderdaad, we maken er niets van. Het was onze beste werken met zonde bevlekt. Maar in dankbaarheid aan God, dat je het goede wil doen en dat je met dat goede voor God verschijnt. Het hem laat zien, het voor hem wil doen. Niet omdat je het volmaakt kunt. Maar wel omdat je hem alles wil geven. En meer leert. Dat je het van hem ontvangen moet. En leren moet.
juist in het leven door het geloof. Dat wij met ons ganse leven God dankbaar zijn. En dan, en hij door ons geprezen worden. En volgens ook daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Er staan drie dingen. Het eerste dankbaarheid. Het tweede is zekerheid. En het derde is getuigenis. Heb ik even in drie woorden samengevat. Dat klinkt dus door, als het gaat om wat er gedaan wordt, die vernieuwing, die goede werken, dat is allereerst is het een vrucht van dankbaarheid. De vrucht van dankbaarheid is dankbaarheid. Het leven van een christen is dankbaar leven. Dat is leven op de toon. Ja, we konden het nu niet zingen vanwege de beperktheid, maar van Psalm 116, wij zijn verlost. God heeft ons wel gedaan. En gelijk erachteraan die vraag die Psalm dan ook zegt. Wat zou ik hem dan voor al die goedheid geven? Een dankbaar leven, omdat je alles hebt ontvangen. En dat doortrekt natuurlijk het hele leven. Dat is niet alleen het geestelijk leven. Dat Paulus zegt ervan, alles wat je hebt. Wat hebben wij niet dat wij van God hebben gekregen? Alles. Bedenk wat je hebt van de kleding die je aan hebt, tot het eten op je bord. En alles wat ermee samenhangt. De goede cijfers op school, de dingen op je werk. Alles. Genade. Als je buiten Christus bent, zie je dat niet. Dan denken we in rechten. Maar in Jezus Christus is de grootste genade ontvangen hebt. Die namelijk van de verzoening in hem. Dan ga je opeens zien dat alles wat je hebt, alles, dat is alles ontvangen. En dan is er alle reden om hem dankbaar te zijn, hem dankbaarheid te betonen. En is dat de vrucht die de geest wil werken, versterken, dat de vernieuwing in het leven is, opdat je daadwerkelijk meer en meer dankbaar wordt en uit die dankbaarheid weer dankbaarheid ontvangt. Vanwege zijn gunsten, zijn weldaden. Het tweede, de zekerheid. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dat raakt natuurlijk een vraag die, ja, ik ken u niet, maar goed, een vraag die vaak voorkomt. Wat is de zekerheid van het geloof? Hoe weet ik dat nu? Dan is dus het antwoord hier van de catechismus, de goede werken, dat werk van de geest dat tot evenbeeld vernieuwen, dat leven van de dankbaarheid, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Een vrucht, natuurlijk heel praktisch het beeld. Aan een appelboom groeien geen peren, aan een perenboom geen appels. Ook al heb je totaal geen verstand van bomen, net als ik dat heb. Als je langs een boomgaard rijdt en je ziet appels hangen, dan weet je één ding zeker, dat zijn appelbomen. Nou, zo klinkt het hier ook. De stam die geënt is op de oude Adam. In de duisternis. In zonde en schuld. Die brengt geen goede werken voort. Daar zijn geen vruchten aan te zien. Maar dus die geënt is. Het leven wat geënt is in Christus Jezus. Dat brengt vruchten voor der bekering waardig. Dat leven, dat is niet de vraag. Dat is een feit. Dat brengt vrucht voort. Als dat er niet is, ja, dan is er heel wat reden dat u vanmiddag, vanavond de knieën buigt. Als er geen vrucht is. dan is de boom dood. Of nog niet tot wasdom gekomen. Dan is er alle reden om jezelf voor Gods aangezicht te beproeven. Als het niet gezien wordt, niet gekend wordt. Zeker als u meent wel een kind van God te zijn. Maar als het er wel is, en je worstelt daarmee, met de zekerheid van het geloof, ja, zegt de catechismus heel nuchter. Kijk dan of de vrucht er is. Wat is dat dan, zo zegt u? Nou, bedenk wat Paulus aan de Galaten schrijft. Wat is de vrucht van de geest? Het is de geest die het evenbeeld vernieuwt. Wat is de vrucht van de geest? Nou, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. We hadden het net over de wil die vernieuwd wordt. Wat in het hoofd, wat in het hart leeft. Het laat de gezindheid zien. En dat zie je hier in Galaten 5 ook. Het gaat om de gezindheid van het hart. Liefde, blijdschap, dankbaarheid gepaard met blijdschap. Lees wat Paulus aan de Filippenzen schrijft. De blijdschap die hij erover schrijft, over de verwondering, over de gemeenschap aan het evangelie. Vrede, niet op oorlogspad, niet op strijd uit. Langmoedigheid, traag tot toren betekent dat. Wij mensen zijn snel boos. Als je snel boos bent, denk je dat je heel wat rechten hebt. En die rechten worden vertreden door een ander. De vrucht van de geest is langmoedigheid. Traag tot toren, dat is niet snel boos worden, dat is langzaam boos worden. De ander de gelegenheid geven om terug te komen op wat hij gedaan. Dat is het evenbeeld van Jezus Christus. God is langmoedig. Hij heeft ook niet met u gelijk naar uw zonde gedaan. Hij gaf u bekering om te zien op zijn Zoon Jezus Christus. Goedertierenheid. Dat is onvoorwaardelijke goedheid. Niet de ander aangenaam vinden omdat hij goed voor u is, maar u bent goed voor hem omdat u meent dat dat goed is. Zoals God goedertieren is. Zachtmoedig. Matig. Al die dingen waar je vroeger dat niet wilde. Al die dingen waar je vroeger geen zin in had. Al die dingen die je vroeger, en vul het maar in, vernieuw de gezindheid van het hart. En nee, dat is dus geen, dat is, dit klinkt misschien heel, voor uw gevoel, misschien heel geleidelijk, heel gemoedelijk, dat niet. De weg van het woord is een weg van strijd. Tot het evenbeeld vernieuwd. Denk nog even aan die pottenbakker. Dat doet pijn. Dat is scherpte. Dat is hard. Om te leren wat liefde is. Om te leren wat blijdschap is. Om te leren wat vrede is. Om te leren wat langmoedig is. Om te leren wat goedertierenheid is. Om te leren wat goedheid is. Om te leren wat geloof is. Om te leren wat zachtmoedig is. Om te leren wat matigheid is. Om vernieuwd te worden door woord en geest. Tot het beeld van God. Waarom goede werken? Daarom. Opdat de vrucht je de zekerheid doet zien. Ik zei dat is nuchter. Wij gaan graven in onszelf naar een gevoel en een ervaring. En een geschiedenis, of vul het maar in. En dat zal er misschien allemaal zijn, of niet. Maar de catechismus zegt, Daarna ook dat elk bij zichzelf, dat is ook een, die woorden ook, wij hoeven niet naar een ander te kijken. Elk bij zichzelf, voor Gods aangezicht. Voor een ander kunnen we het prima invullen, daar gaat het niet om, voor jezelf. Elk bij zichzelf, van zijn geloof, niet het geloof van de buurman links of rechts, van zijn geloof, uit de vruchten verzekerd zij. Want zelf ken je de strijd, zelf ken je de moeite. Zelf ken je de genade. En dan nog iets. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus geworden worden. Getuigenis geven. Dan zie ik. Daar ziet eigenlijk hiervoor de zekerheid van het geloof, dat is elk bij zichzelf. Dat is u en jij en ik persoonlijk voor Gods aangezicht. En dan treden we naar buiten toe. Dan komt het erop aan dat door onze godzalige wandel de naasten ook voor Christus gewonnen worden. Eigenlijk is de vraag. Bevestigt je buurman links of rechts wat je zelf denkt te zien? Is dat wat je eerlijk voor God zegt ook de werkelijkheid die de naaste om je heen ziet? Is het daadwerkelijk een godzalige levenswandel? En levenswandel, dat betekent dus het hele leven. Hier vanmiddag in de kerk, u die thuis met ons meeluistert of op een andere plaats met ons verbonden bent. Morgen als u de factuur aan het opstellen bent of als je factuur aan het betalen bent. Als je in de klas zit, als je je belastingpapieren invult. Als je gaat handelen, als je inkoopt, als je verkoopt. Vul het allemaal maar in. Alles. Kan de naaste door uw levenswandel, door jouw levenswandel, gewonnen worden voor Jezus Christus. En bedenk het. Misschien maar zo'n heel kort moment aan de deur. Dat is pas iemand mij vertelde, de pakketjesbezorger. Wat ziet hij? Of dat half uurtje, één keer in de zoveel tijd, bij de kapper in de stoel. Of de verjaardagsvisites in de familiekring, nu misschien wat minder, maar ze zijn er vast. Die collega tegenover je op kantoor. Normaal face-to-face, nu misschien alleen digitaal. Maar ook dan. En die buren in uw straat. Of dat nou de linkerbuurman is die helemaal nergens aan doet en zondagsmiddags liever in de kuip zit. Of uw rechterbuurvrouw waarvan u zegt daar kan het niet orthodox genoeg voor zijn. Niet zwaar genoeg. Dat door onze godzalige levenswandel die linkerbuurman en die rechterbuurvrouw voor Christus gewonnen worden. Dat legt gewicht in de schaal. Daarom misschien wel 20 zondagen lang dat we daarbij stilgezet worden. Daarom dat het woord daar ons voortdurend bij bepaalt, leest de brieven van Paulus, keer op keer. Omdat het er aan onze kant daarbij zoveel aan schort. En daarom alle reden om te bidden. Dat je de vruchten verzekerd bent. Van de verzoening in Jezus Christus. Opdat je een leesbare brief voor anderen bent. Van Hem. Dat het leven doortrokken wordt. Van liefde. van langmoedigheid, van vrede, van eerlijkheid, van oprechtheid. Dat gezien wordt en dat wordt gezien. Dat u, dat jij, dat ik er één van Christus ben. En dat niet alleen. Maar dat ze daardoor worden ingewonnen. Dat het zelfs tot jaloersheid brengt. Dat ze ervaren, hij of zij heeft meer dan ik. Dat het gezien wordt, er is meer. Zij hebben de hoop en de toekomst niet hier. Zij hebben de zekerheid niet hier liggen, maar daar. En dan niet om daarmee een enorme afstand te creëren tussen tot degenen die het niet hebben. Maar midden in deze wereld. Te zijn, hoe moeilijk dat ook is. Opdat anderen gewonnen worden. Voor de zaak van Jezus Christus. Als ik las ook bij dit onderdeel. Dat een predikant het schreef. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Daarom is zijn kerk in de wereld. En tegelijk moet je steeds terug. Wie vernieuwt? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons door zijn Heilige Geest. Daar keer en keer, dag aan dag, stap voor stap, het hele leven door, dat is het godzalige leven. Door uw geest, Heere. Door uw genade. Kunnen dan tot slot vragen en antwoord 87, die niet zalig worden, die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Op geen enkele wijze. De schrift zegt dat geen onkuisse afgoden die naar echt breken, dief, gierigaar, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk van God beërven zal. Dat is radicaal. Een ondankbaar leven. Goddeloos. Leg het maar naar uw leven. Onkuis. Afgodendienaar. Dat je uw geld boven God zet. Echtbreker. Dief. Gierigaard. Kijk, bij die andere zonden zeggen wij vaak nog, ja, dat is waar. Gierig te zijn. Er zijn weinig tuchtzaken in de kerk die over gierigheid gaan. Staat wel in dit rijtje. Letterlijk ook in het woord. Dat raakt het hart van God. Omdat God overvloedig is. In genade. Schenkt. Geeft. Om niet. Als wij het alleen maar bij onszelf hebben. Dan denken wij dat het dingen van ons zijn. Je geld en je goed. In plaats van hem. Dronkaard. Lasteraar. Rover. Als je zegt dat je zonde er niet tussen zit. Nog dergelijke. Paulus zegt het ook, Galaten 5. Somt een hele rij zonde op. En de andere dan zegt hij datzelfde en dergelijke. Al zou je denken te ontsnappen, dat zijn wij mensen. Wij gaan afvinken. Nou, onze zonde staat er niet bij. En dergelijke. Als het tegen hem ingaat. En zich niet bekeert. Zich tot God niet bekeert. Daar zie je weer langmoedigheid. Traag tot toren. Omdat u, jij, die op deze wijze leeft, je bekeert. Breekt met de zonde en tot God gaat. Maar als dat niet is. Koninkrijk van God niet te beërven. Een aangrijpende werkelijkheid. Dat is het tegenbeeld van de goede werken. Daarom wie daarin leeft, bekeert u. Want het koninkrijk Gods is nabij. En wie hem kent, dat je juist te midden van allerlei mensen, met al die zonden die hierin getekend worden, dat zij door uw levenswandel worden ingewonnen voor de zaak van Christus. Amen.
Tot slot zingen wij uit Psalm 33 het eerste vers. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef de Heer. Het past oprechten, God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. Psalm 33, vers 1.